Nou, we gaan het vanavond weer hebben over het vervolg van Filippenzen. Het laatste stukje van Filippenzen 2 in elk geval. En eventueel, als we tijd hebben, Filippenzen 3 een stukje. Maar ik vermoed dat dat te veel wordt. Dus we zullen 11 van Filippenzen 2. Filippenzen 2, dat laatste gedeelte, daar vinden we eigenlijk heel erg aanschouwelijk onderwijs. Voorbeelden. Paulus die zegt een aantal keren in zijn brieven: wees mijn navolgers. Ja, dat zegt hij trouwens ook in deze brief. Filippenzen 3 vers 17. Dan zegt hij: wees mijn navolgers. En hier zegt hij het nog op een wat bijzondere manier. De enige keer dat je tegenkomt, dat is weer zo'n sun-woordje. Er staat mede-navolger eigenlijk. Ja, het woord navolger in de andere plekken, die we zullen ze straks nalopen. Dan is het mimetes. Dus ons woord mime komt daar vandaan. Pantomime is er ook zo'n woordje wat er vanaf geleid is. En hier vind je dan alleen summetes. Ja, dus mede. Dat is Filippenzen 3 vers 17. En wat Paulus bedoelt met dat navolgen. Ik denk dat we een heel mooi voorbeeld krijgen van twee mannen in deze brief die met naam wordt genoemd. En dat zijn Timotheus en Epafroditus. Twee mannen van totaal verschillende afkomst. Twee mannen met een totaal verschillende achtergrond. Dat zie je ook in namen. Timotheus, jullie zullen we straks wat aandachtiger bestuderen. Dat is een man met een Joodse moeder, Griekse vader. Ik denk dat de moeder de belangrijkste invloed op Timotheus heeft gehad en ook zijn naam heeft bepaald. Dat betekent eer aan God of zoiets, Timotheus, of eer van God. En Epafroditus is een heel ander man. Is duidelijk iemand die in het heidendom is grootgebracht. Helemaal niets met de Joodse godsdienst heeft te maken gehad. Want anders zou je vader en moeder je niet Epafroditus noemen. En dat betekent gewijd aan Afrodite. Ja, en Afrodite, dat was een Diana. Dus in elk geval een god van de heidenen, van de Grieken en de Romeinen. En daar was Epafroditus dus bij zijn geboorte aangewijd. Dus in het leven van Epafroditus is er een grote verandering gekomen. Dat kun je zeker zeggen. Iemand met zo'n naam, die moet ergens in zijn leven een verandering hebben meegemaakt. En het is mooi dat deze twee, Timotheus en Epafroditus, hier in dit stukje vanaf vers 19 tot 30 samen worden genoemd. En volgens mij ook samen een voorbeeld zijn voor wat Paulus bedoelt. Vorige keer hebben we het vervolg besproken van dat mooie gedeelte waarin we lezen hoe Christus in de gestaltenis van God was, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar zichzelf heeft vernederd, ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en is aan de mensen gelijk geworden. Ja, dus dan zie je zijn stappen van zijn vernedering en ook weer zijn verhoging. Ja, dat hij uiteindelijk dat alle knie zich zou buigen. Ja, dat is Filippenzen 2 vers 10. Daar verbindt Paulus dan dat onderwijs aan waar we de vorige keer over hebben gehad. En waarvan hij zegt dat hij als het ware een priesterdienst vervult. Het is al een tijd geleden, maar ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, dat plengoffer, dat verwijst eigenlijk naar de Levitische diensten. En Ineke die gaf er nog aan van ja, Paulus die zegt hier als het ware dat hij als een priester het onderwijs aan de Filippenzen doorgaf. Dat ze moesten stralen, of dat ze stralen oprecht zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Ja, en onder wie gij schijnt als lichten in de wereld. Dat is vers 15. Nou, dat is het gedeelte waar we vorige keer over hebben gehad. En nu vers 19 tot en met 30, dan gaat Paulus nog wat persoonlijker in op zijn situatie en op de Filippenzen. Laten we eerst dat stukje even lezen. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mag zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Bezorgen, daar zorg voor dragen. Want zij zoeken allen het unne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En ge weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het evangelie. Ook hier weer zo'n metwoordje, met mij. Ik hoop dan wel deze van stonden aan, dus onmiddellijk te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder. Hier heb je dus weer een aantal van die medewoordjes die we ooit in een studie al eens een keertje met elkaar besproken hebben. Ja, medearbeider, medestrijder, zo wordt Epafroditus genoemd. En uw afgezondene en bedienaar van mijn noodruft. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was omdat u gehoord had dat hij ziek was. En hij is ook ziek geweest tot nabij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoedige gezonden, opdat u, hem ziende, wederom u zou verblijden, en ik te min zou droevig zijn. Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd de zulke in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek van uw bediening aan mij vervullen zou. Ja, dus twee mensen hier, Timotheus en Epafroditus. En er worden van allebei, als je ook een beetje tussen de regels doorleest en de achtergrond van deze mensen kent, worden eigenlijk hele lovende, hele mooie dingen van hun gezegd. Laten we beginnen met Timotheus. Timotheus heeft Paulus ontmoet in Lystra en Derbe. En dat kun je lezen in Handelingen 16. En dat is op de tweede zendingsreis. De eerste zendingsreis vind je in Handelingen 13, 14. En dan zie je ook dat Paulus al in Lystra en Derbe is geweest. Maar nu, dat zal toch wel een helft van flinke tijd later zijn geweest, dan komt hij terug. Hij kwam te Derbe en Lystra en zie al daar was een zekere discipel, met name Timotheus. En een zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Aan wie goed getuigenis gegeven werd door de broeders te Lystra en Iconium. Dus dat is het eerste wat we van Timotheus horen. Paulus ontmoet hem dus op zijn tweede reis. In Lystra Derbe moet je een beetje denken in Turkije, een beetje het oosten van Turkije. En in zijn prediking in de synagoge, daar is Timotheus. En Timotheus had een goed getuigenis al onder de broeders. En dat is op zich al mooi als dat het eerste is wat je van zo iemand leest. En dat goede getuigenis, dat heeft hij altijd gehouden. Je ziet Paulus eigenlijk nergens over Timotheus zeggen dat hij het gevoel had dat hij er niet op aankwam. Sterker nog, die band tussen Paulus en Timotheus, die is enorm gegroeid. Hij beschouwt Timotheus op een gegeven moment gewoon als zijn eigen zoon. En Timotheus is is als het ware zijn vader. En misschien wel een substituut voor die Griekse vader, die verder van het geloof niet zoveel wilde hebben, wellicht. En Paulus die ziet dus kennelijk de kwaliteiten in die Timotheus. Deze wilde Paulus dan met hem zou reizen en hij nam en besneed hem om de Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. Paulus past zich dus gewoon geheel en al aan de Joodse wetten. Dus hier voor deze studie vanavond denk ik niet zo belangrijk, maar Paulus die besnijdt Timotheus inderdaad om hem des te nuttiger te kunnen laten zijn ook onder de Joden. Want de Joden wisten, hij had een Griekse vader en kennelijk was hij dus nog niet besneden. Had ook niet gehoeven, op zich, denk ik. Er was niks mis mee voor Timotheus om onbesneden te blijven. Maar Paulus die doet het omwille van de Joden en om des te nuttiger te kunnen laten zijn. Timotheus die reist dus met Paulus mee. En dan vind je zijn naam op een gegeven moment weer in Handelingen 17. Ja, ze zijn helemaal Turkije doorgereisd. En op een gegeven moment krijgt Paulus dat gezicht. Ik weet niet of het nog herinnert, dat hij... Die man, die Macedonische man, die zei, kom over en help ons. Ja, dus de eerste keer dat Paulus naar Europa trekt, dus vanuit Klein-Azië naar Europa, dan komen ze eerst bij de Filippenzen. Dus Timotheus die was bekend met de Filippenzen, althans met die gemeente die er gesticht is. Hij is daar, wellicht is hij daar zelfs, heeft hij daar aan de basis gestaan, samen met Paulus. En dan reizen ze door, komen ze bij Berea, en eerst Thessalonica en dan Berea. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg. Paulus die werd door de broeders te Berea weggestuurd, omdat het gevaar werd. Ja, hij werd achtervolgd door de Joden uit Thessalonica, van ga snel weg. En Silas, of Silvanus wellicht, dezelfde, en Timotheus die bleven daar. Dus Paulus die gaat dan naar Athene om daar op Timotheus te wachten. Nou, daar bleef hij best een tijd op wachten. Op een gegeven moment is hij naar Korinthe gereisd. En Paulus die ontmoet dan Silas en Timotheus als die in weer Korinthe is. En dan moet je Korinthe, ja, ik weet niet of je de kaart van Griekenland een heel klein beetje voor je oog hebt. Paulus heeft heel wat gelopen, maar hij komt dus van dat noorden, is hij naar Athene gereisd. En van Athene is hij nog meer naar het zuidwesten gegaan en is hij naar Korinthe. En Timotheus die was eerst in Berea gebleven aan de kust en toen is hij ook naar Korinthe gegaan. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Ja, dat is dan wat je ziet in Handelingen 18 vers 5. Dat is nog steeds op diezelfde tweede zendingsreis. Dan zie je aan het eind van Handelingen 18 dat Paulus terugreist. Dat wordt maar in een paar woorden beschreven eigenlijk. Maar Paulus die reist terug naar Jeruzalem. En dan op zijn derde zendingsreis komt Paulus uiteindelijk weer te Efeze. En in Handelingen 19 vers 22, en dan zitten we dus inmiddels, nou toch wel een aantal jaartjes verder, nu zit hij, dat is zijn derde zendingsreis en zijn laatste zendingsreis, hoewel je de reis naar Rome natuurlijk ook als een vierde zendingsreis zou kunnen beschouwen. En als hij naar Macedonië gezonden had, twee van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Ja, dus deze Timotheus die wordt dan samen met Erastus ook weer naar Macedonië gestuurd. En ongetwijfeld dat Timotheus daar de Filippenzen ook weer heeft ontmoet op die derde reis. Ja, dus Timotheus die was wel bekend met de Filippenzen, hoogstwaarschijnlijk. Handelingen 20 vers 4, komen Timotheus nog een keer tegen. En van hem vergezelschapte tot in Azië, Pater van Berea en van de Thessalonicense Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië, Tychicus en Trophimus. Hier worden een aantal mensen genoemd die Paulus op zijn reis heeft ontmoet. Bekende namen, Berea, Thessalonica, Derbe, dat zijn allemaal namen van steden waar Paulus in is geweest. Dus Paulus die heeft heel veel contacten gehad, sommige reisden met hem mee, sommige die ontmoetten die ergens anders weer, deden waarschijnlijk ook het werk van evangelisten, bijvoorbeeld die Tychicus, die kom je ergens anders nog wel tegen, en Trophimus, dat waren waarschijnlijk mededienstknechten van Paulus die her en daar in de gemeentes aan het werk bleven en het evangelie zoals Paulus dat verkondigde ook doorgaf. En daar vind je dus ook Timotheus weer terug. Dus Timotheus was een man die veel met Paulus reisde en op wie Paulus vertrouwde. Dat kun je bijvoorbeeld zien in een van zijn brieven, die hij schrijft, de eerste brief aan de Korintiërs. Die eerste brief aan de Korintiërs, die eerste vier hoofdstukken, zijn belangrijke hoofdstukken dat je om te snappen wat er nou eigenlijk gebeurt. Paulus is helemaal niet te spreken over die Korintiërs. Dat kun je in die vier hoofdstukken kun je dat merken. Dus dat moet je echt eigenlijk, als je die hoofdstukken leest, moet je ook in je achterhoofd hebben. Paulus is best wel een beetje neidig op die Korintiërs, want er ging daar van alles en nog wat mis. En in 1 Korinthe 4 zie je de oorzaak van alles wat er fout ging. En dat is hoogmoed. Opgeblazenheid, noemt Paulus het. Trouwens, en dat opblazen, eventjes een noot tussendoor, heb ik wel eens denk ik eerder over gehad. Dat heeft iets met zuurdesem te maken. En dat zuurdesem, dat zie je in 1 Korinthe 5 ook weer terug. Zuurdesem, wat doet zuurdesem? Een heel klein beetje in het brood, in het deeg verstopt. Dat zorgt ervoor dat het brood letterlijk opblaast, groot wordt. En dat beeld ziet Paulus hier voor zich. Als het ware, die Korintiërs, dat zijn gewoon een stelletje opgeblazen ballonnen. Een prikje erin en er blijft niks meer van over. Dat beeld heeft Paulus van deze Korintiërs. En die Korintiërs die waren niet voor de poes. En dat kun je zien in de houding van Apollos in dezezelfde brief. Helemaal aan het eind. Korinthe 16 vers 12. En die Korintiërs die kenden Apollos. En dan zie je in vers 12, en wat aangaat Apollos, de broeder, ik heb hem zeer gebeden, ja, Paulus had gesmeekt, dat hij met de broeders tot u komen zou. Maar het was ganselijk, geheel en al, zijn wil niet, dat hij nu zou komen. Doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Ik vind het altijd best een mooi stukje. Maar tenminste, je ziet daar heel veel menselijks in deze dienaren van Christus. Apollos, dat was een in tegenstelling tot Timotheus. Want Timotheus die gaat wel, die wordt gestuurd en die gaat. Maar Apollos, dat was toch wel een sterk karakter. Kun je wel opmaken uit de brieven. En Paulus die heeft bijna op zijn knieën bij Apollos gelegen. Joh, wil jij eens naar die Korintiërs gaan? Wil jij daar eens eventjes orde op zaken gaan stellen? Dat was eigenlijk zijn vraag. En Paulus die heeft hem zeer gebeden. Nou, dan moet je voorstellen, de apostel Paulus. Iedereen die had heel veel aan hem te danken. Paulus die bijna op zijn knieën gaat voor de Apollos. Van wil jij alsjeblieft naar de Korintiërs gaan? En Apollos die zegt, ja, bekijk het maar. Dat is een beetje mijn eigen woorden, maar dat is wel wat er staat. Het kwam hem nu niet gelegen, in elk geval. Het was geheel en al zijn wil niet. Paulus, dat kun jij wel willen, maar mij niet gezien. Ik ga niet. En dat hij toch wel zou komen wanneer het hem wel gelegen zou zijn. Dus wanneer het hem beter uitkomt. Ja, als hij een... een beetje een vriendelijkere ontvangst kon ontvangen, kon verwachten bij de Korintiërs, denk ik. Maar daarvoor, in dat versje daarvoor, of die twee versen, vers 10, zo nu Timotheus komt, zie dat hij buiten vrees bij u zij. Want hij werkt het werk van de Heere, zoals ook ik. Dat hem dan niemand veracht, maar geleid hem in vrede, opdat hij tot mij komt, want ik verwacht hem met de broeders. Nou, hier zie je net als in 1 Korinthe 4, vers 17, dat Paulus Timotheus naar die Korintiërs toestuurt. Ja, in vers 17 van hoofdstuk 4, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere. Die zal u indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijk wijs ik alom in alle gemeenten leer. En dan komt het direct daarna, zegt Paulus, doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot jullie niet komen zal. Dus dat, Paulus brengt dat direct in verband met die opgeblazenheid van die Korintiërs. En dan moet je eventjes ook in de lijn van onze studie vanavond even aan Filippenzen denken. Hoe Christus Jezus, ja, die Goden gelijk was, zich helemaal heeft ontledigd. Ja, een beetje oneerbiedig gezegd, maar die als het ware zich heeft laten leeglopen. Als we even het beeld van de ballon vasthouden. Die Corinthiërs die blazen zichzelf op. En de Heer die heeft zichzelf juist helemaal ontledigd. Die heeft zich vernederd. Dus de Corinthiërs die hadden een levenswandel eigenlijk precies tegengesteld aan wat Paulus van een christen verwacht. En daarom stuurt hij onder andere dus Timotheus en ook Apollos. Apollos die zegt van, geef mijn postje maar aan een ander. Ik niet. En Timotheus die zegt, dat doe ik wel. En Paulus die zegt van hem, en dat is ook heel mooi, zie dat hij buiten vrees bij u is, want hij werkt het werk van de Heere zoals ik. Zie je dat? Er staat niet alleen, hij werkt het werk van de Heere. Nee, hij werkt het werk van de Heere zoals ik dat doe. Op dezelfde manier als dat ik dat doe. En zoals ik net al liet zien, ja, hij wordt genoemd de lieve zoon van Paulus. Paulus die vertrouwde hem. Nog meer kun je zien, en dat vind ik het karakter van Timotheus nog meer tekenen. Timotheus was helemaal geen held. En zo zag hij zichzelf ook helemaal niet. Timotheus was bang. Timotheus was vreesachtig. Hij stond echt niet pal voor van nou kom maar op. Dat zou je meer bij een man als Apollos hebben verwacht. Maar Timotheus was gewoon een kwetsbaar mens. Maar die, ondanks de spanning die hij ongetwijfeld heeft gevoeld, dat hij als hij naar Korinthe moest reizen, en ongetwijfeld, ja, zelfs met die brief van Paulus bij zich, van zorg dat hij buiten vrees is. Ja, maak het hem niet te moeilijk alsjeblieft. Die aanbeveling kreeg Timotheus mee. Hij ging toch maar mooi wel. En hij wist wat hij bij die Korintiërs kon verwachten. Hij wist dat het gewoon een zootje was in die gemeente. En dat hij klare taal moest gaan spreken. Nou, Timotheus die zal ongetwijfeld gezegd hebben, daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Dat kan ik helemaal niet. Apollos die zei dat ook. We zouden Apollos waarschijnlijk geschikter hebben geacht. Maar die zegt, daar heb ik mezelf niet voor over. En Timotheus die zegt, nou ja, oké, ik werk het werk van de apostel Paulus, dan ga ik. 2 Korinthe 1 zien we Timotheus ook als hij de tweede brief schrijft, net als de eerste brief samen met Paulus. En 2 Korinthe 1, vers 19, vind je ook weer Timotheus terug. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. En Paulus zegt niet, dat heb ik gepredikt, dat hebben wij gepredikt. En dan noemt hij dus ook zijn mededienstknechten. En daar staat Timotheus weer bij. Ja, Timotheus die heeft een belangrijk aandeel gehad in de prediking van Paulus. Nou, dat Paulus of dat Timotheus wat vreesachtig kon zijn, wat kwetsbaar, dat kun je ook in de brieven van Paulus aan Timotheus, daar zullen we nu misschien maar niet te veel op ingaan, maar Paulus die adviseert Timotheus ook van, joh, drink ze af en toe eens een glaasje wijn, is goed voor je maag. Aan Timotheus van nou, dat hij het pand wat hem was toevertrouwd, ja, dat hij dat vast moet houden, dat hij hem moest verdedigen, staat pal voor de waarheid. En Paulus, op zijn allerlaatste momenten in de gevangenis, in de kerker, dan vraagt hij aan Timotheus, juist aan Timotheus, van kom snel naar me toe en neem een mantel mee en neem de boekrollen mee. En daarin laat hij zien dat hij ontzettend verlangt als een vader naar zijn zoon in zijn laatste momenten. Dat is de eer die Timotheus krijgt. En wat zegt Paulus nu hier in Filippenzen? Het bezorgen van die brief van Paulus aan de Filippenzen en die zending van Timotheus, het klinkt bijna van ja, ik heb geen andere keus. Ik moet Timotheus wel sturen, want ik heb gewoon niemand anders die is zoals hij. Ja, en ik hoop, Filippenzen 2 vers 19, ik hoop in de Heer Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mag zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, die oprecht uw zaken zal bezorgen. Ja, zorg voor uw zaken zal dragen. Dat was Timotheus. Paulus die stond pal voor hem, van hij is degene die dat kan doen. En wat ook, hij vertrouwde zozeer, want Timotheus die werd naar de Filippenzen gestuurd. En hij verwachtte Timotheus ook weer terug. Wat zegt hij? Als ik uw zaken zal verstaan hebben, als ik gehoord heb hoe het met jullie gaat, even mijn eigen woorden. Dus als Timotheus terugkomt, dan zal ik welgemoed zijn. Dat zal een goede boodschap zijn. Dus als Timotheus bij jullie is geweest, dan komt hij weer terug met een goed verhaal over jullie. Paulus die keek, het moment dat hij Timotheus had weggestuurd, al uit naar zijn terugkomst. Want als je Timotheus stuurt, nou, die kun je om een boodschap sturen. Als die terugkomt, dan zal ik blij zijn met de boodschap die hij over jullie heeft. Dat is Timotheus als navolger van God en van Paulus. En ik denk zoals Paulus het bedoelde van wees mijn navolgers. En het is natuurlijk ook wel een klein beetje een aanfluiting voor al die andere christenen die in de buurt van Paulus waren. Ja, ik zeg het nu heel makkelijk, maar we zijn niet allemaal Timotheussen, zou ik maar zeggen. En wat Paulus hier zegt, zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En dat het hunne zoeken, dat vind ik weer verdacht veel lijken op een uitdrukking die Paulus schrijft in de eerste brief aan de Corinthiërs, als hij het heeft over de liefde. Want dat is natuurlijk weer het belangrijke deel in 1 Korinthe 13, daar definieert Paulus het begrip liefde, de christelijke liefde. 1 Korinthe 13 zegt hij, ja, als ik de liefde niet had, dan was ik niks. En dan in vers 4, de liefde is langmoedig, zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig, niet jaloers. De liefde handelt niet lichtvaardig en zij is niet opgeblazen. Zoals wel de Korintiërs. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet. Nou, daar heb je diezelfde uitdrukking. De liefde zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. En die liefde die vergaat niet meer. Dus die liefde die zoekt zichzelf niet. En Paulus die zegt, van deze andere christenen, met wie die met Timotheus vergelijkt, zegt hij van, ja, zij zoeken allen het hunne. En dat is iets wat liefde niet doet. Dat is ook een boodschap die we in de Filippenzen kunnen, van de Filippenzen kunnen leren. En dan moeten we zelf maar de maatstaf voor onszelf leggen van, en hoe ver gaat dat dan? Die kunnen we elkaar niet opleggen. Maar het is wel een vraag die we ons eigenlijk gewoon moeten stellen. Niet onszelf zoeken. Nee, we zoeken de dingen die van Christus zijn. Dan die andere man. Dat is Epafroditus. Ja, om je eerlijk te zeggen, ik vind die man eigenlijk bijna nog groter dan Timotheus. Als die naam Epafroditus valt, dan word ik altijd een beetje, ja, toch wel een beetje blij. Want er staat tussen de regels door, staat er wel heel veel van Epafroditus geschreven. Epafroditus komt uit Macedonië, dus uit die gemeente van de Filippenzen. En er was een reden waarom Epafroditus naar Paulus was gereisd. En laten we, zoals we in de eerste studie hebben aangegeven, van het zal Rome geweest zijn. Ja, dus hij was vanuit Filippi was hij naar Rome gereisd. En waarom was hij naar Rome gereisd? Die Filippenzen die wilden graag in het levensonderhoud van Paulus voorzien. Ze wisten dat hij daar gevangen zat. En dat zie je ook in Filippenzen 4, vers 18. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik door Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Dus wat die Macedoniërs hebben gedaan, die hebben een inzameling gehouden voor Paulus. En als het zo is dat die Filippenzen de Macedoniërs zijn, die nog net zo arm waren als de Corinthiërs, als wat hij zegt in de brief aan de Corinthiërs, 2 Korinthe 8 en 9... Dat waren straatarme mensen. Wellicht dat deze Filippenzen tot die groep Macedoniërs hoorden. Dan was het ook echt een offer. Het was niet zomaar van, nou, we geven Paulus ook nog wat van onze overvloed. Nee, het was van hun eigen gebrek gaven zij om het gebrek van Paulus te vervullen. En deze Epafroditus, ja, die moest toch wel een lange reis gaan ondernemen. Ja, hij moest vanuit Filippi, hij wellicht vrouw en kinderen gehad, dat weten we natuurlijk niet, maar laten we er maar vanuit gaan dat hij ook een sociaal netwerk had in Filippi. En hij moest daar een reis gaan ondernemen voor Paulus. En dan wordt hij dus ook benoemd de bedienaar van mijn noodruft, vers 25. Hij is een dienaar van wat Paulus nodig had. Zijn eten en zijn drinken en zijn kleding. Dat zie je in Filippenzen 2, vers 25. Ja, Epafroditus wordt genoemd medearbeider, medestrijder en uw afgezonden. Jullie hebben hem gezonden. Nou was Epafroditus, terwijl die zo ver van huis was, was die ziek geworden. Er was iets heel ernstigs met hem aan. Er staat niet bij wat. We weten wel dat het was vanwege het werk van Christus. Dat zie je in vers 30. Want vanwege het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen. Ja, dus Epafroditus heeft op het randje van de dood gelegen. Vanwege het werk van Christus. En misschien bedoelt Paulus eenvoudig door het werk wat hij deed, door die zak met geld naar mij te brengen, is hem iets ergs overkomen. Hij is op randje van de dood geweest. En dan lezen we dat Epafroditus zeer begeerig was. Hij was weer een beetje opgekrabbeld, hij was beter geworden. Hij was ontzettend verlangend om weer terug te reizen naar zijn thuisgemeente, naar de Filippenzen. En dat is niet zozeer van, dan ben ik weer veilig terug bij huis en haard. Maar hij was bang. Hij was zeer beangst, staat er dan in mijn vertaling, vers 26. En hij was niet zozeer zeer beangst, omdat hij op het randje van de dood was. Nee, wat was de angst van Epafroditus? Die was zeer beangst, omdat hij wist dat de mensen in Filippi gehoord hadden dat hij zo ontzettend ziek was. Hij zat, dat is denken aan een ander, hè? Dus je gaat bijna dood en dan denk je, oh nee, al mijn geliefde broeders en zusters, die zijn verschrikkelijk bezorgd om mij. Die hebben pijn om mij. Dan denk je, ja, het is bijna bovenmenselijk, maar hij dacht dus niet aan zijn eigen ziekte en aan zijn eigen doodgaan. Nee, hij was zeer beangst, omdat hij wist van mijn broeders en zusters, die denken aan mij en ze denken dat mij iets ergs gaat overkomen. En hij is ook ziek geweest tot nabij de dood, zien we dat nog een keer. Dus hij is inderdaad, zegt Paulus, hij is ook ziek geweest. Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En hier zie je weer iets denken aan een ander. Paulus, hoe graag zou Paulus Epafroditus wel niet bij zich hebben gehad? Zo'n man die komt daar notabene met al die gaven van de Filippenzen, die komt bij Paulus. Dat moet een ontzettende hartelijke weerzien zijn geweest. En Epafroditus is bijna gestorven. Paulus heeft weinig plezier aan hem gehad, denk ik. Ja, hij heeft voor hem moeten zorgen, omdat hij bijna stierf. Maar het moment dat Epafroditus ook weer opstaat, nou, dan zie je als het ware het conflict in deze man. Van ja, ik wil wel bij Paulus blijven, maar dan moet je eens denken aan al die broeders en zusters die zich nu ontzettend bezorgd maken over mij. En denk eraan, communicatie in die wereld, die was niet zo snel. Ja, dus die mensen hebben wekenlang hebben ze in de zorg moeten zitten. En daar dacht Epafroditus, elke dag dat ik er niet ben, zitten zij zich zorgen om mij te maken. Dus je ziet hier allerlei conflicten. Paulus denkt, ik zou die Epafroditus wel bij me willen houden. Want ook voor Epafroditus geldt, ja, er is niemand die zo welgemoed is als Epafroditus. Ze zoeken allerlei hunne. Nou, Epafroditus duidelijk niet. Die zoekt alles wat van een ander is. Dus ongetwijfeld had Paulus gedacht, deze man wil ik wel bij me houden. Dat is een broeder met wie ik samen kan werken en die vol voor het werk van de Heer gaat. Nou, God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ja, dus Paulus hield zoveel van Epafroditus, dat Paulus zegt, God heeft zich over mij ontfermd, zodat ik niet nog eens een keer een extra droefheid zou hebben als hij zou sterven. Ja, dus Paulus ziet het dus als een ontferming van God dat Epafroditus weer beter wordt. En ook een ontferming van God over hem, dat hij Epafroditus niet hoeft te missen. Maar wel missen in de zin dat hij hem direct terugstuurt naar de Filippenzen. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, omdat u hem ziende wederom u zou verblijden en ik tenminste zou droevig zijn. En dan zie je weer iets van denken aan de ander. Paulus die denkt ook aan die Filippenzen. Het moment dat die Epafroditus weer terug is in de gemeente, dan ziet hij als het ware al de blijdschap op de gezichten van de Filippenzen. Paulus moet hem missen, maar Paulus wordt blij bij de gedachte van de blijdschap van een ander. Nou, dat is toch mooi? En dat is denk ik het voorbeeld van het wees mij navolgers, wat Paulus zegt. Althans, dat zijn wat facetten die we in Paulus kunnen lezen. Van als hij zegt wees mij navolgers, betekent niet dat we allemaal moeten zijn als Paulus en moeten prediken als Paulus, want die roeping hebben we gewoon helemaal niet. We zijn geen apostelen, maar hij heeft het duidelijk wel over ja, een stukje karakter, christelijk karakter. Van doe zoals ik. En dat navolgen zijn, daar zullen we dan mee eindigen. Dat vind je in 1 Korinthe 4, vers 16. Dan laten we die teksten nog eventjes nalopen. Waarin Paulus zegt navolgers te zijn. 1 Korinthe 4, vers 16. Daar waren we net ook al, in dat, dat gedeelte. Ja, dus dat gedeelte van die opgeblazenheid van de Corinthiërs. En dan zegt hij, zo vermaan ik u dan, wees mijn navolgers. En dat is een vervolg op vers 15, want al had u 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt u toch niet vele vaders, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie getild. En dan, ja, zoek niet allemaal je eigen eer, ook niet Apollos en Kefas die aan het begin worden genoemd, ook niet ik ben van Paulus, nee, zorg dat je mijn navolger bent, ja, en dat je Christus op het oog houdt. 1 Korinthe 11, daar staat ook het woord mimetes. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat u in alles mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt, zoals ik u die overgegeven heb. En dus Paulus die begint hier ook een klein beetje positief naar de Corinthiërs te praten, maar hij zegt weer, wees mijn navolgers. 1 Korinthe 11, vers 1. De eerste brief aan de Thessalonicenzen. En dan moet je dus even denken, dat is op die tweede zendingsreis. Daar is Paulus in Thessalonica geweest en waarschijnlijk heeft hij deze brief dan op die tweede zendingsreis, terwijl die in Korinthe was, heeft hij die brief aan de Thessalonicenzen geschreven. Duidelijk blijkt uit die brief aan de Thessalonicenzen dat mensen waren die in verdrukking leefden, ja, vervolgd werden, met name door de Joden in de stad. Die moesten helemaal niks van dat evangelie van Paulus hebben. Maar toch, hoofdstuk 1, vers 6, en u bent onze navolgers geworden. En van de Heere, het woord aangenomen hebben in vele verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Ja, zelfs zo dat u voorbeelden geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dus zo ging het getuigenis van de Thessalonicenzen uit in Macedonië. Dat is het noorden van het huidige Griekenland en Achaïe, dat is meer naar het zuiden. Er werd over die Thessalonicenzen als het ware gesproken van, Ze zijn navolgers geworden van Paulus. Ze zijn navolgers geworden van de Heer. En ze hebben het woord aangenomen in vele verdrukking. Het woord van het evangelie. 2 vers 14. Nog een keer. Want u, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus. Omdat ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, zoals zij van de Joden. Hier vergelijkt Paulus de gemeente van Thessalonica met de gemeenten in Judea. Ja, die ook op een gegeven moment onder grote vervolging stonden, waarvan Paulus natuurlijk ook van alles wist. Hij zegt niet, hier wees mij navolgers, maar hij bedoelt het wel. Ja, jullie zijn navolgers geweest, ondanks de verdrukking. Nou, nog één tekst. Je vindt Mimetus ook in Hebreeën en Petrus, maar ik wilde de laatste, Efeze 5. Efeze 5. Ook de vermaning aan de Efeziërs, wees dan navolgers van God. Ja, Paulus zegt elders, wees navolgers van mij. Ja, zoals in 1 Korinthe 11, wees navolgers mij zoals ik dat van de Heere ben. Hier zegt hij regelrecht, wees navolgers van God. En in Filippenzen dus ook, wees navolgers, maar dan staat het medenavolgers, semimetes. Gebruikt hij net weer even een speciaal woordje. Het doel voor vanavond was dan om Timotheus en Epafroditus voor het voetlicht te brengen. Epafroditus, gewoon omdat het een man is waar je snel overheen leest, maar eigenlijk een groot voorbeeld is voor ons allen. En ja, Timotheus natuurlijk evenzo. Ja, maar dat je geen held en geen krachtpatser, mentale krachtpatser hoeft te zijn om een dienaar of een navolgeling van Paulus te zijn. Dat blijkt uit alles. Timotheus was een vreesachtig man. Een man die niet voor op de bressen stond, liever. Maar die wel een duidelijk geluid, het geluid van Paulus, durfde te laten horen. Nou, ik hoop dat ik in dat doel een klein beetje geslaagd ben. En dan gaan we de volgende keer beginnen aan Filippenzen 3.